Romeinenbrief. We zijn de vorige keer daar al een klein beetje mee begonnen. En nu gaan we dan verder. We hebben een inleiding gehad. En nu gaan we verder met hoofdstuk 1, vers 1. En ik lees met u, en ik heb voor deze gelegenheid heb ik de NBG-vertaling genomen. Omdat ik weet dat velen van u daaruit lezen. Ik moet wel zeggen dat ik zelf heel veel lees uit de herziene Statenvertaling. En dat hoort u ook wel steeds als er een voorganger komt. Een jonge voorganger vaak, dan leest hij ook uit de herziene Statenvertaling. En dat zal ook gaandeweg steeds meer gaan gebeuren. Maar voor vanavond lees ik uit de NBG. Hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. Een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Ja, kan het dan? Had u toevallig net herzien bij u? Nee.
Ik dacht
nee. Zuster. Maar ik ga verder in het lezen. Dus afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaard Gods zoon te zijn, in kracht, Jezus Christus onze Heere, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepene van Jezus Christus, aan alle geliefde Gods geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is één zin. Gaan we verder met de volgende zin. Paulus heeft van hele lange zinnen. Er staat, in de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om uw enige geestelijke gave mede te delen, tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel het prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat om tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te vertellen. En dan het laatste stukje. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik ga met u vers voor vers doornemen. En misschien woord voor woord zelfs. En als het te lang duurt, moet u even aan de bel trekken. Er staat Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. Eerst even over de naam Paulus. Paulus heette Saulus eigenlijk. Hij was een Jood, afstammeling van Saul, uit de stam van Benjamin. Maar zijn ouders hadden ook het Romeins staatsburgerrecht. En daarmee hij ook, Saulus ook. En daar komt dan de naam Paulus vandaan. Hij kreeg bij zijn geboorte ook de naam Paulus. En hij gebruikt die naam Paulus omdat hij geroepen is tot de heidenen, tot de niet-joden. En daarom gebruikt hij die naam Paulus. En dat is een Romeinse of een Griekse naam, niet een Joodse naam. En hij is daar ook wel trots op. Paulus betekent klein of geringe. Dan weet ik niet of hij kort was, maar hij voelde zich wel de geringe. Hij schrijft dat ook ergens in de Efezebrief. Hij zegt, ik ben de geringste onder alle heiligen. Hij was heel nederig. Zou je soms niet zeggen als je zo zijn brieven leest, Maar hij was heel nederig en hij stelde zich heel klein op. Nou, dan staat er, Paulus een dienstknecht van Christus Jezus. Dienstknecht, letterlijk staat er doulos, slaaf. En ja, zoals Mozes een dienstknecht was. En Jozua een dienstknecht staat in de Bijbel, in de Jozua en Richteren. Paulus is ook een dienstknecht, wil zeggen hij wil zich laten leiden. Hij is een slaaf van Jezus. Jezus is zijn meester. Ik vroeg me af toen ik dat zo las, hoe is dat nou voor ons? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe laat je je nou leiden door Jezus? En ik heb gekeken hoe Paulus dat deed. Nou, Paulus, die onderzoekt het woord, en vandaar dat hij vanuit het woord ons kan leren. Hij bidt voortdurend. Hallo, geef niet. Je bent druk, hè? Paulus die bidt voortdurend, daarmee staat hij in contact met God. En hij brengt al zijn wensen bij God. Hij stelt zich afhankelijk van hem op. En dat is een les die wij voor onszelf ook kunnen leren. Van wat is nou, hoe is het nou om in de praktijk dienstknecht van God te zijn, dienstknecht van Jezus te zijn, zijn doulos, zijn slaaf, door zijn Bijbel, zijn woord te lezen, te bidden en je afhankelijk op te stellen van God. Dus in alles wat je doet, vraag aan de Heere, Heere, wat wilt u nou dat ik doe? En God die maakt dat dan duidelijk. Dat zal ik u straks ook laten zien, bij Paulus dan. En dan er staat de Christus Jezus, de nadruk, dat had Robert vorige keer al gezegd. Nadruk ligt hier op Christus, de gezalfde, de Messias die door de Joden verwacht werd en wordt. Ik moet wel zeggen dat zij dachten aan een wereldse koning die hun zou verlossen. Maar het is wel dezelfde Messias die in het Oude Testament genoemd wordt. Paulus gaat verder. Ja, het is eigenlijk een soort visitekaartje wat hier staat in dat eerste, in de eerste zin. En ja, tegenwoordig wordt daar veel aandacht aan besteed, hè, in de wereld. En ik heb dat zelf ook veel moeten leren. Van vertel nou eens een, kennen jullie dat ook, een elevator pitch? Wie kent dat? Pitch wordt ook al genoemd. Vertel eens even in een paar woorden wie je bent en wat je doet. Nou, we kunnen een voorbeeld aan Paulus nemen. Die vertelt in één zin, weliswaar een hele lange zin, vertelt hij wie hij is, wat zijn bedoeling is, wat, hoe God hem wil leiden. Daar kunnen we veel van leren. Ja, ja. Tegenwoordig wordt het niet meer elevator pitch, maar gewoon pitch genoemd. Dus je mag iets meer doen. Dan ben ik het kwijt. Ja, hier. Een groep apostel staat er. Hè? Dus dat is een onderdeel van zijn visitekaartje. Ik ben een groepen apostel. Hij is door God geroepen om het evangelie onder de niet-Joden te brengen. Want hij ging er eigenlijk van uit dat hij onder de Joden het evangelie zou mogen brengen. Want hij was een kenner van de Joodse wet, van de gebruiken. Hij zou heel goed die mediator kunnen zijn. Heel goed die uitleg kunnen geven. Maar God die dacht er anders over. Laten we eens even kijken in Handelingen 22. Handelingen 22, vers 6. 22, vers 6. Nee, sorry, ik bedoel vers 19, 6 komt straks. Vers 19, 22 vers 19. Dus tegen Paulus werd in die zin daarvoor gezegd, haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij, de Joden, zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Maar Paulus zei, heren, dat is toch niet, sorry dat ik het even zo zeg, dat is nog toch niet slim. Zij weten zelf dat ik het was die hen die in u geloofden liet gevangen zetten en in de synagoge geestelen. En het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd. Ik werkte daaraan mee, bewaarde de kleren van hen die hen doden. Ze weten dat. Maar God zeide, nee joh, ga heen. Ik zal je uitzenden ver weg naar de heidenen. Dus Paulus had het verlangen om onder de Joden, onder zijn volksgenoten. En dat is op zich een heel mooi verlangen. Hè, dat je onder je eigen groep het evangelie wil brengen. Dat had Paulus ook. Maar God zei van, nee, ik heb jouw groep onder de heidenen. Dat is dat stukje van hoe weet ik nou dat ik zijn dienstknecht ben. breng je verlangens naar de Heer en de Heer die zal het duidelijk maken. Dat deed hij bij Paulus en dat doet hij ook bij ons. We gaan verder naar, even terug naar de Romeinenbrief. Er staat ook nog even dat woordje apostel, de naam apostel. Apostel, dat is een ooggetuige van de wandel en de handel van Jezus hier op aarde. De apostelen, die kent u, die hebben met Jezus meegelopen, hebben alles meegemaakt wat Jezus deed. En daardoor konden zij getuigen, en ze waren getuigen van zijn opstanding, daardoor konden zij een krachtige, persoonlijke, betrouwbare getuigenis geven. Bij Paulus lag dat iets anders. Hij had in die tijd dat Jezus op aarde wandelde, Jezus niet ontmoet. En toch had hij een krachtige getuigenis. En hoe kwam dat? Hij had Jezus ook ontmoet, maar op een hele andere manier. Dat staat in Handelingen 22, wat u net hebt gezien, vers 6. Ja, u weet dat wij, als wij hier staan, dat we u heel veel laten opzoeken. Dat komt omdat wij het zelf niet zo goed weten, maar God die weet het wel. En dan kunnen we dat hier verifiëren. Klopt het nou wat die broeder daar nou staat te verkondigen? Handelingen 22 vers 6. Daar heb je die ontmoeting. Er staat in Handelingen 22 vers 6. Maar het gebeurde mij toen ik op mijn reis dicht bij Damascus gekomen was. Dat plotseling omstreeks de middag uit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, heren? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus, de Nazareeër die gij vervolgt. En zij die met mij waren, zagen wel het licht, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden zij niet. Nou, daarin zie je dat Paulus een ontmoeting had met de Heer Jezus. En later, toen hij in de tempel aan het bidden was, toen had hij opnieuw een ontmoeting met de Heer Jezus. Dus Paulus had net als andere apostelen ook een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus gehad. En daardoor was hij ook een krachtige getuige. Ja, en apostel betekent ook iemand die met volmacht werkt. Dat was Paulus ook, die werkt ook met volmacht onder het gezag van degene die hem gezonden had. Dat deden de andere apostelen. En ik denk daarbij volmacht ook aan genezen bijvoorbeeld, hè. Petrus en Johannes die lamme bedelaar bij de ingang van de tempel zagen en zeiden van in de kracht van God, in de kracht van de Heer Jezus, sta op. En zij mochten dus in de kracht van Jezus hem genezen. En Paulus mocht het ook. Die mocht zelfs een dode jonge man opwekken. Die was heel lang aan het praten, die had misschien al 10 pagina's Paulus en toen viel die jongen zo uit de nis dood. En Paulus die mocht hem opwekken. En dat is ook die kracht, die volmacht die Paulus van de Heer Jezus heeft ontvangen. Even verder met het visitekaartje, er staat afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dat was Gods plan met zijn leven. God had een plan met Paulus. Al vanaf zijn geboorte af aan. En God heeft dat ook met ons leven. Net zoals God met Paulus een heel speciaal plan had, wat we net gelezen hebben. Ik wil dat je naar de heidenen gaat. Zo heeft God ook met ons een plan. Wat is nou dat plan? Is dat nou een heel duidelijk plan van, jij moet dat werk doen of je moet dat werk doen? Soms wel. En soms ook niet. Maar één ding is wel duidelijk, God die wil dat we in zijn voetsporen wandelen. Hij wil dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. En hij wil dat we achter Jezus aangaan. Dus dat is al heel duidelijk. Als je niet weet, wat is nou Gods plan met mijn leven? Nou, ga daarvoor bidden van, Heer, wat hebt u voor mij? Wat hebt u voor mij? Maar één ding mag je weten, God wil dat je steeds meer en meer op zijn Zoon gaat lijken. En dan brengt Paulus het, mag het evangelie van God verkondigen. Het evangelie van God betekent letterlijk het goede bericht van God. Namelijk dat we terug kunnen keren tot de relatie met de hemelse Vader. Omdat Jezus in onze plaats het oordeel gedragen heeft. Dat was het evangelie wat hij mocht vertellen aan de heidenen. Dan staat er in vers 2, van die eerste zin, staat dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Dan gaan we even nakijken. In Psalm 2. Psalm 2. Dat is een van de stappen, heel veel plaatsen hoor. Dat de Messias beloofd wordt, dat de verlosser zal komen. Het begint al in Genesis. Jan, wat staat er in Genesis? De belofte van de Messias. We lezen dat nou niet hoor, we lezen Psalm 2, maar... Nee, ik zeg Jan, wat staat er? Ik heb over, staan op heel veel plaatsen staat de belofte van de Messias, van de gezalfde, van de verlosser. Bijvoorbeeld in Genesis, nou, volgens mij weet je dat zo te vertellen.
Genesis 3, vers 15.
Precies. Dankjewel. Dankjewel. Maar het staat in veel meer plaatsen. En bijvoorbeeld in Psalm 2. In Psalm 2, vers 7. Daar staat: ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij: mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkers werk. En in vers 6 staat, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dat is ook een belofte van de Messias, dat hij zal komen, dat hij uiteindelijk zal heersen over alle volkeren der aarde. Maar zo staat in heel veel stukken, dat weet u vast wel. Dan zegt Paulus verder, dat evangelie, die belofte, de heilige schriften, die gaan over zijn zoon. In Matthäus 1, ik zal dat voorlezen voor u, daar staat de zoon van David, in het geslachtsregister. Het gaat dus over zijn zoon en dan staat er verder, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. En in de oorspronkelijke tekst staat, hij is geworden. Uit David. Dat zegt iets, dat is iets, geeft iets van die bijzondere positie weer die de Heer Jezus heeft. Hij is uit het vlees geboren, uit David, uit het geslacht van David. En wat wil dat dan zeggen naar het vlees? Dat hij volledig mens is geworden, net als u en ik. Hij is, je hoort wel eens van de menselijke kant van de Heer Jezus. Dat is onzin. De Heer Jezus had geen menselijke kant. Hij was mens. Hij was volledig mens. Net als u en ik. Hij was volledig God, maar hij was ook volledig mens. Mens met blijdschap, met droefheid, met teleurstellingen, gekwetstheid, vertrouwen, vermoeidheid. En omdat hij volledig mens was, net als u en ik, kon hij ook de zonde op zich nemen. Maar hij was, in vers 4 staat er, hij was ook naar de geest der heiliging. Door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods zoon te zijn. Hij was in de grondtekst staat, is met kracht bewezen dat hij de goddelijke waardigheid heeft. Hij is, de goddelijke waardigheid wil zeggen, hij is aan God de Vader, aan de Heere God, gelijkgesteld. In Filippenzen staat, hij heeft de gestalte Gods gehad, die hij niet als een roof heeft geacht. En in Filippenzen staat ook, iedere tong zal belijden dat hij de Christus is. Hij is de zoon van David, maar nog meer de zoon van God. Hij is gezet aan de rechterhand van God, bekleed met macht en majesteit. Hij is gelijkgesteld aan de Heere God. Dat is die kracht. En hij is opgestaan uit de doden. Hij is opgestaan uit de doden tot het eeuwige leven. Ja, in de evangelie zien we ook enkele meer die opgewekt worden uit de dood. Die jongeling en die meerdere meisje en
Lazarus.
Heel belangrijk, heel bekende. Maar die mensen, die sterven weer. Jezus is opgewekt ten eeuwige leven. En ook wij zullen hem eenmaal volgen. Hij is als eersteling opgewekt en wij mogen hem volgen. Dat kunt u lezen in 1 Korinthe 15. Ik ga dat nou niet lezen, anders krijgt het niet af. Even nog over de roeping van Paulus. Paulus zegt, dat heeft hij eerlijk gezegd, ik ben geroepen. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Ik vraag me af, zijn wij nou ook geroepen? Zijn wij nou ook geroepen? Ergens anders staat, zegt Paulus ook, jullie zijn geroepen heiligen, door God geroepenen. Op de eerste plaats is dat, zoals Jezus dat zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft, haar of hem roept, haar of hem tot mij trekt. Hebben wij ook een roeping? Heb jij een roeping? Hebt u een roeping? Het is wel zo goed om over na te denken. Ik weet dat in de Bijbel staat, wij zijn zijn maaksel om zijn grote daden te voor onszelf te houden. Dat staat er niet, hè? Dat staat om zijn daden te verkondigen. Ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik vaak, het komt nou niet goed uit. Of het is een beetje raar om nou te evangeliseren. Of ja, zie mij nou eens. Iemand bij het sterfbed, dan moet ik juist nu komen. Nu die persoon het zo moeilijk heeft. Moet ik dan nu zeggen van de, joh, ik heb voor jou een mooie boodschap. Toch zegt de Heer, wij zijn zijn maaksel om zijn grote daden te verkondigen.
Ik heb even een vraag. Bij Paulus wordt heel vaak gezegd van de heiligen in jullie gemeente.
Ja.
Dan schrijft hij over de broeders en zusters.
Ja.
En,
ja.
En de heiligen.
Ik ben nog niet zo ver, dat komt ook zo. Dat komt zo hoor. Dat komt hier nog. Ja. Daar kom ik zo op terug, want het is al... Ja, ja. Nou, laat ik dit zeggen. God heeft ons geroepen. God heeft ons geroepen. Toen wij nog niet heilig waren. Tenminste, ik zelf was niet heilig. En misschien velen van u ook niet. Ik ken u niet allemaal persoonlijk. Maar meestal is het zo dat je niet heilig bent als God je roept. Maar als God je geroepen heeft, en je hebt geantwoord. En je bent ingegaan op zijn uitnodiging om hem te aanvaarden. En hem te aanvaarden als jouw verlosser, dan ben je op dat moment heilig. Heilig wil zeggen apart gezet. Apart gezet van hen die niet geloven. Apart gezet van de wereld. Dus u bent heilig. En ik ook, ja. Ja.
Dat doe ik.
En ja.
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Ja, maar het klopt.
Dat hij, ondanks dat hij
klopt.
Het al wist,
ja, ja. Nee, dat klopt.
Toch niet deed.
Klopt. Maar het heilige, zoals dat hier wordt. Nou, maar ik wil eigenlijk niet te veel in discussie gaan, want dan blijven we. Nou, vindt u het goed dat u dat straks doet? Want ik wil nu even.
En als er dan een vraag van de ruiter gesteld wordt en die wordt niet herhaald aan die kant.
Ah, zo dat vraag ik. Ja, heel fijn dat u dat zegt. Akkoord.
De vraag.
Oké. Okay. Helder. Broeder zegt van herhaalde vragen. Er was een vraag over zijn wij dan heiligen of niet? Dat heb ik een antwoord op gegeven. Een andere broeder die vroeg Paulus, die voelde zich niet altijd even heilig, want hij had ook wel. Dingen dat hij zegt, dat hij zei van, ik doe soms iets wat ik niet goed wil, dat ik eigenlijk niet wil, maar het gebeurt toch. Nou, even kort antwoord erop. Of je nou, als je bekeerd bent en je behoort de Heer Jezus toe, dan ben je heilig. Of dan kun je nogal foute dingen doen. En dan is het fijn dat we die mogen belijden. Dan is God getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen. Maar je bent heilig. En je hebt ook een grote verantwoordelijkheid. Ja, vers 6, als u het goed vindt, vers 6, er staat, ik heb het Paulus zegt, we hebben de genade en apostelschap ontvangen. Ik heb iets gezegd over die apostelschap. Om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen. En heidenen zijn alle mensen die niet tot de Joden behoren. En in Rome woonden heel veel niet-Joden. En daar schrijft hij die brief aan. Hij zei van, en jullie behoren ook tot de heidenen, dus tot hen die niet Jood zijn. En er waren trouwens ook mensen met wel Joden, met een Joodse achtergrond. Er was vaak oneenigheid en strubbels tussen de mensen met een Joodse achtergrond en de mensen die niet uit de Joden voortkwamen. Omdat de Joden, die wilden eigenlijk gerechtigheid en rechtvaardiging door zich aan de wet te houden. Sabbat te houden en alle wetten. En die nieuwe christenen die zeiden, ja dat hoeft helemaal niet. En dat was dan vaak oneenigheid. En Paulus die gaat in deze brief daar heel uitvoerig op in. Dan ga ik naar, sla ik een stukje over wat ik hier geschreven heb. Toch even naar, vers 7. Er staat, genade zij u en vrede van God onze Vader. Die bede, dat is een hele mooie bede. Genade, dat is om niet. Alles wat je krijgt, om niet. En dat is exact het evangelie van onze Heer. Alles krijgen we, niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat God ons dat wil geven. Paulus zegt dan in vers 8... Ik dank God door Jezus over u allen, zegt hij, hè? Omdat de hele wereld over jullie spreekt. Nou, Rome was een miljoenenstad in die tijd al. Een hele grote stad, de grootste stad in de toen bekende wereld. En in die grote stad was er ook een grote gemeente van God. En die niet in één kerkgebouw, maar in verschillende huisgemeentes. En dat daar zoveel gelovigen waren, dat was voor de gelovigen in de Joodse steden, in Jeruzalem en andere steden, was dat een enorme stimulans. Dan kun je je voorstellen, als wij nu horen dat in Amsterdam, die is niet zo'n grote stad, dat in Amsterdam heel veel mensen tot geloof zijn gekomen. Nou, dat wekt ons toch ook op en dan zijn wij blij. Nou, zo was het ook voor de Joden en voor de gelovigen in Israël. En dat zei Paulus ook, ik dank God en iedereen spreekt over jullie, maar niet alleen de gelovigen spraken over hen, de gelovige wereld, maar ook de niet-gelovige wereld. Het was heel opvallend. Ik maak het even af. Oh, de deur open. Ja, ik vind het heel prima, fijn dat u vragen stelt. En dan ga ik niet goed op uw vraag in, maar als we te veel vragen stellen. Kijk, ik ben niet zo bedreven in het brengen van het woord. En als je dan te veel vragen stelt, dan raak ik helemaal van apropos. En dan duurt het nog langer. Dus als u probeert om naar mij te luisteren, dan probeer ik om sneller te doen. Oké. Okay. Ja. Nee, dat doen de Britten doen het ook. Hè. Ik zou er stapelgek van worden. Die miljoenenstad, daar woonden dus, dat wou ik zeggen, de Romeinen die veroverden de hele bekende wereld in die tijd. En de Romeinen die namen dan zo'n stuk land in en legden de belasting op en dergelijke. Maar voor de rest lieten zij die bevolking vrij. Ze mochten hun eigen geloof houden, hun eigen cultuur, want de Romeinen hadden als idee dat er heel veel goden bestonden. Dat was prima. En als daar van de Grieken een aantal goden bij kwamen, prima. Hoe meer goden, hoe liever. En als daar uit het Gallische Rijk goden kwamen, mooi, laat me komen. En de Joden die waren daar een uitzondering op. Maar de Romeinen die lieten hen ook een beetje geworden, zeggen ze in Twente. Want de Joden die waren niet echt een bedreiging voor de Joden, voor de Romeinen. Zij hielden hun godsdienst voor zichzelf. Maar nu die christenen, dat was een heel ander verhaal. Die christenen die hadden ook maar één god. Dat was eigenlijk al een beetje een bedreiging voor de Romeinen. Want deugden hun goden dan ineens niet. Maar op de tweede plaats zeiden die christenen, onze god, dat is de ene enige ware God. En de enige manier om behouden te worden. En de enige manier om behouden te worden en tot God te komen, is door die ene weg, Jezus Christus. En dat vertelde ze ook nog een keertje aan iedereen. Dus die christenen, die groep christenen, dat was best een beetje vreemd. Dus in Rome, in die grote stad, werd niet alleen maar door de gelovigen en door de, over elkaar gesproken. En niet alleen maar in Israël werd over de gelovigen gesproken. Maar ook door de Romeinse bestuurders. Tot op in de hoogste regionen werd er gezegd van, het is toch erg lastig dat die christenen hier waren. Het is een rare secte. Gelukkig dat ze... dat de Heer verder is gegaan met de gemeente. Vers 9 staat: God is mijn getuige dat ik onophoudelijk aan jullie denk, voor jullie bid. Dat is geen loze kreet bij Paulus. Bij Paulus niet. En ik moet eerlijk zeggen, als ik zeg, heb een gesprek met iemand, belt iemand op, ja, ik heb daar moeilijk mee. Weet je wat, ik zal voor je bidden. En dan ben ik het soms al direct vergeten. Ik zal voor je bidden. Is dat niet een loze kreet? Bij Paulus was dat niet zo. Paulus die zei van, ik bid echt elke dag voor jullie. En hij had zijn vaste gebedstijden, daar kunnen we van uitgaan. Hij zegt op een gegeven moment ook dat hij naar de tempel gaat op de tijd van gebed. Hij had zijn vaste gebedstijden. En hij had zijn vaste gebedsonderwerpen. En de Romeinen, de christenen in Rome, die hoorden daar ook bij. Elke dag bad hij voor ze. En daardoor, wat ik straks ook zei, van hoe kun je nou Gods wil in je leven ervaren? Hoe weet je nou hoe je zijn dienstknecht bent? Door te bidden. Te bidden voor hen die jou lief zijn. Te bidden voor hen die jou dierbaar zijn. Te bidden voor de gemeente. Te bidden voor hen die het moeilijk hebben. Wij kunnen trouwens ook onze vaste tijden van gebed hebben. Hè? Dat is helemaal niet zo verkeerd wat de Joden deden hoor. Wij noemen dat in christelijk Nederland wel stille tijd. Een vaste tijd dat je vaak 's morgens, maar het mag ook op andere tijden. Een vaste tijd die je inricht in je, op je dag. Dat je zegt van die is echt voor de Heer. En dat je, dan neem je de Bijbel, je gaat bidden. Je bidt voor degene die je op je lijstje hebt staan of die je in gedachten hebt. Als je dat doet... Dan vergeet je het niet zo snel om voor anderen te bidden en om zijn woord te lezen. Ik pak nog een paar dingen hoor. Er staat, en hij zegt van ik wil eindelijk door de wil van God, hoop ik dat ik een weg gebaand krijg naar jullie toe. Het komt wel eens vaker voor dat Paulus verhinderd wordt om ergens naartoe te gaan. In Thessalonicenzen zegt hij dat hij door de Satan verhinderd wordt. Maar dat is hier niet het geval, denk ik. Ik denk dat hij het gewoon te druk had. Hij bracht overal het evangelie rond. Hij stichtte gemeentes. En dat zegt hij trouwens ook ergens hoor. In Romeinen 15. Ik ben te druk. Ik ben zo druk en ik wil wel heel graag naar jullie toe. Maar ik ben verhinderd. En hij hoopt dat hij dat snel kan gaan doen. Dan zegt hij van, ik ben er voor jullie, ik ben er voor de ontwikkelde mensen en de niet ontwikkelde mensen, voor Grieken en niet-Grieken. Nou, dat was dan de indeling in die wereld, had je Grieken en niet-Grieken. En tot de Grieken hoorden alle mensen die een beetje ontwikkeld waren, die een cultuur hadden. Er hoorden ook, klinkt wel gek, maar er hoorden ook de Romeinen bij het kopje Grieken, ook de andere Italianen. En je had de Grieken natuurlijk ook. En je had daarnaast de niet-Grieken of de barbaren. Dat waren niet per se mensen die onderontwikkeld waren, maar dat waren, ja, de Grieken vonden ze wel onderontwikkeld hoor. Iedereen die niet Grieks was, die niet hun cultuur had, dat vonden ze maar vreemde, rare mensen, barbaren. Vandaar dat wij dat ook overgenomen hebben. Maar er waren ook andere mensen van hoogontwikkelde landen bij, maar dat waren dan de niet-Grieken. En Paulus zegt hier, ik ben gekomen voor de Grieken, de niet-Grieken, voor iedereen ben ik gekomen. Voor de mensen die ontwikkeld zijn, die goed snappen, voor de mensen die het niet goed snappen. Voor iedereen is de Heer Jezus gekomen. Dan zegt hij in vers 16, dat is de kern van het evangelie, van de brief en ook van het evangelie. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet. Nou, ik heb er net iets van gezegd. Ik schaam mij het evangelie niet. Kunnen wij dat zeggen? Kunnen wij dat met hem meezeggen? Hij durft dat in die grote stad te verkondigen. We waren zaterdag in Amsterdam. Ik moet zeggen dat ik, bij onze dochter, ik moet zeggen dat ik dat niet durf dan hoor, het aan iedereen te vertellen. Paulus die schaamt zich het evangelie niet in die hele grote stad. En dan zegt hij, het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. God heeft eerst aan zijn volk geopenbaard, maar ook voor alle anderen. Even nog over dat schamen, dat zie ik hier staan, dat wil ik nog even kwijt. Het is een dwaasheid, het evangelie. Het is dwaas om te zeggen dat iemand voor jouw zonde is gestorven. Laatst had ik nog met iemand een gesprek. En die zei van, ja, de leiding in mijn leven, dat heb ik zelf. Dat is ook iets wat je in bedrijven tegenwoordig hoort. Wees je eigen leider. Pak het zelf op. En het is natuurlijk dwaas van de zotte om te zeggen van, ja, ik ben niet mijn eigen leider hoor. Ik geef het over aan de Heer. Dat is het evangelie. God die wil ons leiden. En waarom wil God ons leiden? Hij heeft wijsheid, hij heeft genade. Ja, schamen. Ik wil bidden om vrijmoedigheid. En dan als slot, vers 17. Ja, dat is het hoofdthema van deze brief. Gerechtigheid van God. Gerechtigheid die eeuwenlang verborgen is geweest. Gerechtigheid van God. En namelijk dat God rechtvaardig is en dat de zonde, dat hij geen zonde kan hebben, maar dat zijn zoon de straf op zich genomen heeft van ons. Dat de gemeente als een bruid met zijn zoon wordt verenigd. Die gerechtigheid, die wordt geopenbaard. Voor ieder die gelooft. En er staat er ook uit geloof tot geloof. Uit geloof namelijk vertrouwend op God. En tot geloof tot versterking van je geloof. Tot grotere geloofsverbondenheid met Christus. En helemaal tot slot, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat staat in Habakkuk. Dat is, dat is ook zo. Dat kan ik niks aan toevoegen. Wij zijn rechtvaardig als wij uit geloof naar de Heer toe gaan. Als we uit geloof leven. Als we uit geloof het evangelie durven te verkondigen. Tot zover.